Ik lees een stukje vanaf vers 1. Vers 1 tot en met 9. En de eeuwige sprak tot Mosje: dit zal de wet voor de malaatsheid zijn. Ten dagen van zijn reiniging, hij zal tot de priester gebracht worden. En de priester zal uitgaan buiten de legerplaats, wanneer de priester hem beziet. En het blijkt dat de plaag der melaatsheid genezen is, van de melaatse is geworden. Dan zal de priester gebieden voor hem, die gereinigd moet worden, 2 levende reine vogels te nemen, ook zederhout, schalaken en hyssop. De priester zal gebieden de ene vogel te slachten boven een aarden pot met levend water. De levende vogel echter zal hij nemen benevens het zederhout, het schalaken en hyssop. En hij zal de met levende vogel, die met levende vogel dopen, het levende water geslacht is. En hij zal hem, die van de melaatsheid gereinigd moet worden, 7 besprenkelen en hem reinigen. En de levende vogel zal hij in het open veld laten wegvliegen. En hij die gereinigd moet worden, zal zijn klederen wassen, al zijn haar afscheren en zich in water baden. En al rein zijn, daarna zal hij in de legerplaats komen, maar 7 buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag zal hij al zijn haar afscheren, voor de 2e keer, zijn hoofd, zijn baard en zijn wenkbrauwen, al zijn haar zal hij afscheren. Zijn klederen wassen en zijn lichaam in water baden. En hij zal rein zijn. En op de 8e dag zal hij 2 gave schapen nemen. En 1 jaar gave ooi. En 3/10 fijn meel. Als spijsoffer aangenaam met olie. En logolie. En de priester zal de reiniging voltrekken. Shabbat shalom.
Shabbat
shalom. Zoontje, van harte welkom.
Dan zit je voor de... Welkom.
Wij lezen, of ik geef de uitleg uit een stukje uit Leviticus, zoontje, en dat is vers, hoofdstuk 14 van 1 tot 9. Ik heb lang nagedacht, melaatsheid. Nou, we weten allemaal wat dat voor een ziekte is. Het is een hele nare ziekte. Nou, gelukkig hebben we er allemaal, hoop ik, geen ervaring mee. Maar het is wel een nare ziekte. En wat ik me afvraag, gevraagd heb jarenlang, als iemand die melaats is... Ik ben even kwijt hoe die ziekte hier verder genoemd wordt. Je hebt er een speciale...
Lepra.
Lepra. Dan denk ik, is die priester dan dokter of arts? Of... En als je al die gedeelten leest, want er zijn verschillende... Ja, je kan dat lezen in Leviticus 13, een aantal versen. Verschillende gevallen van melaatsheid. De ene zit het op de huid, bij de ander zit in de huid. De derde is het haar wit, weer een ander is het haar niet wit. Sommigen zitten ze er helemaal onder. En dan zijn er allerlei verschillende offers. Het gaat vooral om die bloedvloeiing. En de zuivering. Dus het water is het teken van zuivering. Bloed is het teken van leven. Leven wat geofferd wordt. Uiteindelijk wijst het allemaal op Yeshua, onze Heer Jezus. Maar is die priester dan een dokter? Daar kwam ik alsmaar niet uit. Maar als we gaan kijken... Want ik ben gaan zoeken. Dan blijkt het een Egyptische ziekte te zijn. Wat volgens de schrift. En dat vind je weer in hoofdstuk 15. van Exodus, Exodus 15, van 6, vers 76, 26 tot 27. Wie wil dat lezen? Want dit staat wel een heel belangrijk gedeelte. Om een beetje te begrijpen wat die Egyptische ziekte nou eigenlijk is.
Welk gedeelte is het?
Exodus 15, de versen 26 tot en met 27.
Waar zij er, indien gij aandacht luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn geboden, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren heb opgelegd. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. 27 ook?
Mag, ja hoor. Nou, dit is eigenlijk wel genoeg zo.
Oké. Okay.
En daar heb ik over na zitten denken. Als je mij naar mijn woord luistert. En u weet denk ik dat op de eerste plaats is het eerste verbond, de Torah, de Tenach, maar ook de Brita, de Shaaf, terwijl wat we gewend zijn, Oude Testament en Nieuwe Testament, maar ik spreek liever van Eerste en Tweede Verbond, op de eerste plaats aan Israël gegeven. De leer in de kerk die zegt nee, het Eerste Verbond of Oude Testament is Israël gegeven, het Nieuwe Testament is aan de kerk gegeven, dat is niet waar. Het is helemaal aan Israël gegeven. Want het Nieuwe Verbond of Nieuwe Testament is eigenlijk een verklaring van het oude. Als je, maar er is wel studie voor nodig, Matthäus, jullie zitten dus wachten. Matthäus, jawel. Matthäus bestaat uit 5 hoofdstukken, uit 5 delen. Nou gaat het te ver, dan kost het enkele uur om dat helemaal uit te leggen. Maar als je dat zou leggen op de Torah, de 5 boeken van Mozes, dan heb je eigenlijk de hele Bijbel compleet. Want ik heb dat van een dominee gehoord, een echte geestvervulde man. En ik denk, nou, daar heb ik over na gaan denken, maar gaan zoeken, maar het klopt. Het klopt helemaal als je die naast elkaar zou leggen, maar ik doe dat lekker thuis, want het is heel veel werk. Maar wel erg interessant. Want God spreekt in de Torah altijd vanaf een berg. Yeshua spreekt in het Nieuwe Verbond altijd vanaf een berg. Tenminste, meestal. Ook wel vanaf het water. Maar hij nooit vanuit de put. De tegenstander komt meestal van beneden, maar God komt van boven. En er staat dan, luister. En dat geldt wel zowel voor de Jood als voor de Griek. Wat Paulus ook weer zegt. Luister naar mij. Neig je oor naar mij. En ik denk wel eens, jongen, als de EU en de Nederlandse regering gaat u zomaar door dat ze zou doen. Ik zeg niet dat ze het niet doen, maar ik heb de indruk van dat ze het niet doen. Ik ken natuurlijk die mensen niet persoonlijk. En als je persoonlijk iemand niet kent en je hoort alleen maar berichten, dan is het heel makkelijk om te oordelen. Dat doen we niet. Liever niet. Want ik heb wel eens aan een bode van de Tweede Kamer gevraagd die ik ken. Van joh, schatten wij die mensen altijd goed in? Die regeerder zegt hij absoluut niet. En dat kan ook niet, want je hoort dingen, maar je kent ze niet. Luister naar God. Ik heb eens met een leraar gesproken. En die zei tegen mij, als de kinderen, pas van een hogere school, niet luisteren. Hij zegt, dan ga ik rustig zitten. Ik ga er niet bovenuit schreeuwen. En dan worden ze stil. En dan kan ik beginnen. Ik denk dat God ook wel eens wacht op ons, op mij, op de eerste plaats, van ja, luister nou een keer. En dan staat er, dan zal ik je de ziekte, de kwalen van Egypte niet opleggen. In het Bijbels beeld is Egypte je oude leven. Een broeder zei een keer tegen mij, dat Shema, dat klopt niet, want ik ben nog nooit in Egypte geweest, zeg ik ook niet. Maar dan ga ik dat uitleggen, omdat Egypte is het beeld van de wereld. van de tegenstand. Hebben we niet over het land Egypte en over die mensen. Maar het is het Bijbels beeld van... Want hij zegt ook ergens, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En ook daar is weer een heleboel over te zeggen. Dan zal ik de kwalen van Egypte niet op je leggen. Nou, als je volgende week, lezen we dat weer, die 10 plagen die in Egypte plaatsvonden, of waren, plaatsgevonden hebben, dat heeft te maken met 10 afgoden. Kun je ook dieper op ingaan. Dat doen we nu ook niet, maar als God bijvoorbeeld kanker. Nou heb ik 5 boeken over biologie gelezen. En er met 3 biologen waarvan 1 arts is heel veel gesproken. Als de mens meer vitamine zou gebruiken, zouden ze de helft van de kankerpatiënten niet meer hebben. Dan konden een aantal dokters naar huis. Dat klinkt overdreven. Maar het is het niet. Ik heb eens aan 2 artsen gevraagd. Ik zeg, als de mensen geestelijk, ik bedoel niet eens het geloof, waar gelovige mensen ook, geestelijk meer in evenwicht waren. Ik denk dat u dan de minder patiënten had. Ze keken me aan, de ene bevestigde dat direct en de andere zat verbaasd te kijken. En toen zeiden ze allebei, daar heb je gelijk in. Daar heb je al zoiets. Onrust geeft ook een heleboel ellende. Maar goed, ik ga niet over biologie verder beginnen, maar het is wel interessant om daar meer van te weten. En dan zegt hij verder, bewaar mijn geboden. Bewaar mijn geboden. Nou, het 4e gebod, de 7e dag, de Shabbat. Shabbat, de rust die God geeft. Ik denk dat u dat allemaal wel kent. Is echt door God ingesteld. En het is het 4e gebod. En als hij zegt, bewaar mijn geboden, maar het gebeurt dan niet. Ja, waar komt die ziekte vandaan? Luister maar naar mij, bewaar mijn geboden. En dat is met die melaatsheid, en dan ben ik uw heelmeester. Een nieuw verbond, vind je dat ook weer terug. In Johannes 15 bijvoorbeeld. Hè, als je mijn geboden bewaart, hè, nou ja, dan zal ik je zegenen, even met mijn woorden. Dat heb ik nou niet opgezocht. En Matteüs 8, vers 1 tot 4, zegt ook zoiets. Ik weet alleen niet meer wat hij zegt. Want ik heb dat... Kijk hoor. Matteüs 8. Wie het heeft, mag het lezen.
Welke vers is hij?
Matteüs 8, van 1 tot 4.
Ja, zal ik het lezen?
Ja, prima.
De genezing van een melaatse. Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggende, Heer, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide, Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zeide tot hem, Zie toe dat gij aan niemand zegt, maar ga heen. Toon u aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis.
Dat was deze man die daar belaasd was en die kende dat ook. Die wist ook heel goed, dan kun je verdere teksten opmaken, die wist ook heel goed van hoe dat in elkaar zat. Maar hij had van Jezus gehoord en van de wonderen en tekenen die hij deed, dus hij dacht, daar ga ik naartoe. En hij genas hem. Maar melaatsheid in het Bijbels beeld heeft te maken met zonde, zoals ik al zei. En het is de Egyptische ziekte. Dus een kwaal die op iemand opgelegd wordt wanneer hij zondigt. Dat gaat vanzelf. Als je tegen God ingaat en dat lezen we door de hele schrift heen, dan heeft dat consequenties. Dan trekt God zijn zegen terug. Ook wanneer, kom weer even terug, als je naar het nieuws luistert, naar de beslissingen luistert die genomen worden, en de bepalingen die gedaan worden.
De uitspraak van Chavez toen de tijd uit Venezuela, die president, die toen ook binnen jaren helemaal
door. Als je goed oplet, wat het gebeurt, wat Carlos ook zegt, wat gebeurt, alles zonder God en gebod, is de weg van de dood. Want het is eigenlijk, ja, het is een heel keihard woord, dat niemand prettig vindt, ik ook niet, maar het is zonde, ziekte, dood. Dat klinkt heel verdrietig. En als je nou om je heen kijkt, in de wereld, dan denk ik, ach, hoe moeilijk het is om de problemen die er zijn op te lossen. Men gaat niet bij degene die alles weet en kan beheren, de alles beheersen, daar gaat men geen raad aan vragen. Een keer zei iemand van de, heette dat nog, EEG, van, we hebben een sterke man nodig. En of het nou een god is of een duivel, we zullen naar hem luisteren. Ja, het is maar wat je kiest. En wat zijn de gevolgen? Amerika probeert die twee statenbond voor elkaar te krijgen, terwijl God zegt, het is mijn land. Hoeveel klappen zijn er niet geweest?
Ja, nog steeds. Ja.
Dat is heel erg verdrietig.
Ja, gewoon wereldwijd doen met.
En als je de uitspraken van die presidentkandidaten die dan aan het lobbyen zijn om president te worden, allemaal hoort, dan denk je, oh mensen, wat moet dat worden?
Dat is alleen maar erg.
Ik denk dan, ja, kijk, al die offers, die duiven, die schapen, en die runderen, werd wel dat vlees wel door onder het volk verdeeld, maar al die offers, al die bloedvloeiing, al dat geven van leven om leven te krijgen, om leven te ontvangen, dat heeft Yeshua aan dat kruis, aan dat vloekhout ineens volbracht. Dat weten we allemaal wel. Nou is er nog een heel belangrijk punt en dat vind je in Numeri. Numeri 12. Ik kon die tekst maar niet vinden. Totdat ik een klein woordenboekje te pakken kreeg, zo had ik hem ineens. Echt gebeden, vader, waar staat die tekst? Maar ik kon hem maar niet vinden en ik dacht niet aan het boekje.
Vers
1. Lees het maar, Ad.
Mirjam nu sprak met Aaron over Mozes. Naar aanleiding van een Ethiopische vrouw die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen. En zij zeiden, heeft de Heer soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heer hoorde het. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. En toen zei de Heere onverwaald tot Mozes, Aaron en Mirjam, gaat met uw drieën uit naar de tent van de samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. Toen daalde de Heer neder in een wolkkolom, stelde zich op Aaron en Mirjam en zij traden beiden naar voren. Toen zei hij, hoor, nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik, de Heere, mij een gezicht aan hem bekend in een droom en dan spreek ik tot hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes vertrouwd als hij is in het geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik aan hem, met hem, duidelijk en niet in raadselen. Maar hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? Daarom ontbrandde de toorn des Heere tegen hen en hij ging heen. Toen de wolk van boven de tent geweken was, zie, meer was melaats als sneeuw. Toen. van boven de berg geweken was. Zie, Mirjam was melaatse als sneeuw. Toen Aaron tot Mirjam omwende en zie, een melaatse. Nog verder. Toen zei Aaron tot Mozes, ach, mijn Heer, reken ons toch die zonde niet toe, die wij in onze dwaasheid hebben begaan. Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens vlees half vergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder komt. En Mozes riep tot de Heer, o God, genees haar toch. Daarop zei de Heer tot Mozes, had haar vader haar openlijk in het gezicht gespuwd, zo zou zij dan niet gedurende 7 dagen tot schande zijn. Laat haar gedurende 7 dagen buiten de legerplaats gesloten worden. En daarna mag zij zich er weer bijvoegen. En daarom werd Mirjam 7 dagen buiten de legerplaats gesloten. En het volk brak niet op voordat Mirjam zich bij hen gevoegd had.
Tot zover, is goed. Nou, dat is eigenlijk, je zou zeggen, het bewijsstuk dat het hier om zonde gaat. Nou weet ik niet of elke ziekte altijd het gevolg van zonde is. Maar ik weet wel dat de meeste ziekten geestelijk beginnen. Niet alles. Je kan ook verkeerd voedsel eten of van de drugs raken met alle consequenties. En dan nog eigenlijk begint het geestelijk. Want ook met ons eten wordt enorm geknoeid af en toe. Maar het is zakelijk belang. Het gaat om geld. Daar gaan we er ook maar verder niet op in. Er zijn gelukkig ook nog steeds positieve goede dingen. Maar er is wel een hoop wat niet helemaal klopt, zonder nou negatief te willen zijn. In dit geval is zij dus aan het roddelen gegaan over de tweede vrouw of de nieuwe vrouw van Mozes. Ik weet niet of die andere overleden was, dat staat nergens. Maar Mozes was wel een kind van God, een geestvervuld kind van God. Je zou haast kunnen zeggen de eerste. Als je denkt aan die brandende braamstuik, was ook weer op een berg, op een heuvel. Dezelfde berg waar Israël naderhand langs trok en waar Mozes op moest klimmen. Dat was echt niet alleen maar een heuveltje. Maar hij ging er naartoe en die braamstruik die vloog niet in brand. Hij brandde wel, maar hij verteerde niet. En God zegt op een gegeven ogenblik, Mozes, Mozes, doe je
schoenen
van je voeten, want waar je staat is heilige grond. En ik ben er, ik denk, gezien wat Mozes allemaal kon doen uiteindelijk, dat volk leiden, recht spreken, en vul het allemaal maar in, dat hij op dat moment, het staat er zo niet bij, maar op dat moment al vervuld raakte, of in ieder geval geraakt werd door de geest van God. Want op de Sinaï werd het hele volk gedoopt, vervuld, er zijn verschillende meningen over, maar daar hou ik me niet mee bezig, met de Heilige Geest. Dus eigenlijk, zou kunnen zeggen, is Pinksteren, wat we straks weer vieren na Pesach, Shavuot, de tweede keer dat het volk met de geest wordt vervuld. Nou gaan ze in, niet direct, maar indirect tegen het feit dat Mozes hertrouwt. Maar Mozes was, zoals er staat, bekend in Gods huis. Dus zij spraken eigenlijk, ze roddelden eigenlijk over een zoon van God. Yeshua was de eerste, dat weet ik wel. Maar ook, hij was bekend in Gods huis. Dus hij was een volledig kind van God. Dus als iemand naar ons scheldt, zonder dat we zijn gewone mensen, ik ook, met die fouten maken, ik ook. Maar toch als God rolde over ons, zijn ze gevaarlijk, wie dat ook doet, gevaarlijk bezig. Dat kan voor degene die dat doet enorme consequenties hebben. En het is God een gruwel. Roddel over iemand anders. Die fouten heb ik ook gemaakt. Ik ben niks beter dan wie dan ook. Maar het gaat hier dus om die zonde en het gevolg daarvan. Ik weet niet of er in, waar nou net weer een aardbeving geweest in dat Japan, of dat weer gevolg is van zonde, dat weet ik niet.
Nou, ik denk het wel.
Maar ik denk wel, het zouden het oordelen zijn van God.
Ik het zeker weten.
Ook als je in de schrift kijkt, dan waarschuwt hij wel dat er heel veel oordelen zullen komen. Maar hier heb je het weer, de mens luistert niet. En het niet luisteren naar God, dat heeft de nodige gevolgen. Dat speelt ook een grote rol. En het zal allemaal voorkomen in de eindtijd. Aardbeving dan hier, dan daar. Hongersnoden dan hier, dan daar. En weet ik veel. En ja, zo kun je heel diep op die dingen natuurlijk ingaan. En in Leviticus 14, vers 1 tot 9, we hebben het al gelezen. Je kan het ook lezen in Leviticus 13. Over al die soorten van melaatsheid. En die priesters, soms zijn het zweren en dergelijke dingen die werkelijk natuurlijk zichtbaar waren. En iemand zei tegen mij, die priesters zullen waarschijnlijk ook dokter geweest zijn. Geen idee, het staat er niet. Ik denk dat ze misschien wel meer kennis, omdat die mensen veel dichter als wij vandaag dichter bij de natuur leefden, dat ze wel meer wisten. Dat is best mogelijk, of misschien er inderdaad opleiding voor hebben gehad. Het staat nergens, maar het zou kunnen. Ter aanvulling, ik heb een keer een Roemeense arts die gevlucht was na de revolutie. Roemenië, daar zijn we vaak geweest. Mochten we vaak komen, we zullen proeven. En ik kende hem niet. Maar God leidt alle dingen die positief zijn. En die negatief zijn, nou ja. Een Jood zei eens een keer tegen mij, een mens heeft negatieve nodig om het positieve te ontdekken. Dat vond ik toen een raar woord. Maar achteraf, als je erover nadenkt, dan klopt dat wel, want we leven in een gebroken wereld. Dus als je van onze fouten kunnen we ook leren. Dus het is helemaal niet erg als je een keer een fout maakt. Of een fout leven achter de rug hebt, of weet ik veel wat, vul maar iets in. God heeft je lief en wil je redden. Al zijn uw zonden zo rood als scharlaken, ze zullen worden als witte wol, staat er ergens. Dus die dieroffers allemaal, heeft eigenlijk te maken met offers voor God, met God bezig zijn. We mogen samen met de eeuwige, denk maar aan het opstaan van Lazarus. De mens moest die steen weghalen, de mens moest die zwachtels van hem afhalen. God wil zo graag met ons samen bouwen. We vormen ook zijn lichaam op aarde. Dat is ook weer een hele studie apart. En in Petrus 1, hoef je nou niet op te zoeken, maar kun je opschrijven, terwijl ik schrijf, ik zeg het wel voor dat bandje, 3 vers 18 en dan 4 tot en met 10, wordt gesproken door Petrus in de uitleg over het afdoende offer van Yeshua. He, dus, en dat vind je veel meer tekst over, hij heeft het volbracht, dus al die offers wijzen in verschillende categorie zou kunnen zeggen, op dat offer van onze heiland. Je hebt mensen die zondigen, je hebt iemand die... Kijk, doodslag is een zwaarder geval dan iets wegpikken, dan een reepje chocola pikken, bij wijze van spreken. Jij moet allebei niet doen. Maar allebei wil God dat we er vergeving voor vragen. En wat er dan ook gebeurd is, ik heb iemand bezocht in de gevangenis, een Jodenman, die aan de drugs geraakt is. Ik vrees dat er nog zit, of zit nou in dat ter beschikkingstelling van in dat centrum. Een orthodoxe Jood die aan de drugs en de drank en de ellende is geraakt. Tot scheiding is gekomen, heeft één zoon die hem nooit bezocht. En ik kwam daarachter. En toen hebben we die man, ja, vanuit een team hebben we dat gedaan, hem bezocht. En die had zijn Bijbel weer gepakt en die was eigenlijk weer terug op aarde, zou je kunnen zeggen. Was weer helemaal met dat geloof bezig, alleen ultra-orthodox. Met die lange staartjes en zo, denk ik, jongen, jongen, jongen. Maar goed. Toch had deze man, die toch heel veel wijsheid had. Ik heb eigenlijk van zijn uitspraken wel genoten. Die had een hele goede bijbelkennis, ik denk. En het was 2 keer doodslag geweest in die drugsperiode. Dat is een ICT'er, dus dat hele, hele mooie toekomst die ingestort is. Waar die man er zelf ook veel verdriet van had, levenslang had gekregen. Ik denk, jongens, jongens, wat een lijdensweg.
Nederland is echt levenslang.
Wat een lijdensweg. Dan zit je daar tussen 2 muren. Hij zegt, als ik ooit nog vrijkom, dan ga ik naar Israël, al moet ik lopen. Ja.
Moet je geen mensen vermoorden?
Huh?
Zeg, dan moet je geen mensen vermoorden.
Nee. Ja. Maar goed, daar vloeide bloed. En dat zegt Yeshua ook. We gedenken het vandaag weer. Aan het eind van de Pesach maaltijd. Dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed, wat gestort wordt voor velen. Dat zegt hij letterlijk. Dus hij geeft zijn leven, hij gaf zijn leven, zijn bloed, opdat wij zouden leven. We gaan nog 1 tekst bekijken. En dat vind je in 2 Koningen 7, vers 3 tot 20. Ik wil het wel lezen. Nee, nou leest iemand anders dat. Ik weet dat je heel enthousiast bent. Even kijken, wie kan ik daarmee... Durft u dat te lezen, broeder?
Ik heb het in het Engels.
Oh, kunt u daar lezen? Kunt u die lezen daar? Kunt u die lezen daar?
Oh ja, ik kan het daar ook lezen, ja, zeker. Zeker.
Als je wil hoor.
Ja, zeker. Kunt u even herhalen wat, welke teksten?
Van 3 tot 2 Koningen 7, van 3 tot 20.
Van 3 tot 20, ja. Er waren 4 Melaatse mannen buiten de poort. En ze zeiden tot elkaar, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Indien wij zeggen, wij zullen de stad binnengaan. In de stad is hongersnood, zodat wij daar zullen sterven. En indien we hier blijven, dan zullen we ook sterven. Welaan dan, laten we overlopen naar de legerplaats van de Arameërs. Indien ze ons in leven laten, zullen wij leven. En indien ze ons doden, dan zullen we sterven. Wacht even wat hoog. Ja, bedankt. In de avondschemering stonden ze op om naar de legerplaats van de Arameërs te gaan. Maar toen zij bij de buitenrand van de legerplaats van de Arameërs kwamen, zie, daar was niemand. Want de Heer had het leger van de Arameërs geluiden horen van wagens en paarden. Het geluid van een grote legermacht, zodat zij tot elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft tegen ons de koningen van de Hethieten en van Mishrim gestuurd om ons te overvallen. Daarom waren ze opgesprongen en in de avondschemering gevlucht en hadden hun tenten achtergelaten, ook hun paarden, hun ezels, de hele legerplaats zoals die was, want ze waren gevlucht om hun leven te redden. Toen deze Melaatse aan de buitenrand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en kleren eruit weg en gingen heen en verborgen het. Daarna gingen ze weer een andere tent binnen, namen het alles eruit en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij tot elkaar, wij doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap en wij houden ons stil. Indien wij afwachten tot het morgenlicht, dan zal ons straf treffen. Welaan, dan laten wij heen gaan en het in het koninkrijk, in het koninklijk paleis melden. Daarop kwamen zij en riepen de poortwacht van de stad aan en meldden hun, wij kwamen uit de legerplaats van de Arameërs en zie, daar was niemand, zelfs geen menselijk geluid. Maar de paarden waren vastgebonden en de ezels vastgebonden en de tenten stonden als tevoren. De poortwachters riepen en meldden het binnen in het koninklijk paleis. De koning stond in de nacht op en zei tot zijn dienaren, ik wil u vertellen wat de Arameërs ons gedaan hebben. Ze weten dat wij honger lijden. Nu zijn zij uit de legerplaats weggetrokken om zich in het veld te verbergen en denken, wanneer zij de stad uitgaan, Even kijken.
12 achterin.
Ja, dan weet je nou boven.
Wanneer ze de stad uitgaan,
wanneer zij de stad uitgaan, zullen wij hen levend grijpen en de stad binnenkomen.
Dan gaan we naar de andere bladzijde.
Toen antwoordde een van zijn dienaren en zei: laat men toch 5 van de hier nog overgebleven paarden nemen. Het zij het hun gaat als de gehele menigte van Israël, die hier nog over is. Het zij het hun gaat als de gehele menigte van Israël die omgekomen is. Laten wij ze maar uitzenden en zien. Daarop namen ze 2 wagens met paarden. En de koning zond die het leger van de Arameërs achterna met de opdracht: ga en zie. Deze gingen hun achterna tot aan de Jordaan en zie, de gehele weg lag vol kleren en wapens die de Arameërs bij hun angstige vlucht hadden weggeworpen. De boden kwamen terug en melden dat aan de koning. Toen ging het volk naar buiten en zij plunderden de legerplaats van de Arameërs. En 1 maat fijn meel kostte 1 sikkel en 2 maten gerst 1 sikkel, volgens het woord van de Heere. En de koning had de hoofdman op wiens arm hij leunde aangesteld over de poort. Maar het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf, zoals de man Gods gesproken had, juist toen de koning tot hem gekomen was. En aldus is het geschied, zoals de man van God tot de koning had gesproken: 2 maten gerst zullen morgen om deze tijd 1 sikkel kosten en 1 maat fijn meel 1 sikkel bij de poort van Samaria.
Tot zover. Eigenlijk spreekt deze geschiedenis voor zichzelf. En toch kun je er heel wat over vertellen. 2 melaatsen die ziek zijn. Ja, die dus weggestuurd zijn een aantal dagen. Dat was 7 dagen of 14 dagen. Naar gelang de situatie was. En zij komen er eigenlijk achter. Gaan eens kijken. Overwegen dit. En precies de uitkomst was al, als je een paar alinea daarvoor leest, door de Heere God voorspeld. Door die man God. En ze gaan kijken. Doden ze ons, dan doden ze ons. Zo niet, dan zullen we leven. Er is honger in de legerplaats. Ze zijn dus overvallen, het lijkt vandaag wel. Er wordt van alles. Israël wordt, trouwens dat is al heel lang geleden aan de gang, van alles beschuldigd en bestreden en weet ik wat allemaal. Verschrikkelijke dingen die er gebeurd zijn. Maar uiteindelijk zien ze van, hé. En dan komt dat menselijk egoïsme voor de dag. Ze graaien en ze doen en eten en drinken en denken alleen aan zichzelf en aan niemand anders. Totdat die een van die 2 gelukkig wakker wordt. En zegt, ho, wacht eens even. Wat we doen is niet goed. Het is vandaag een feestdag. Laten we ook eens aan het volk denken. Dat is nou precies wat God wil. Hij zegt ook in de openbaring: was ge maar heet, was ge maar koud. En dat gelauw zijt, zal ik hem uit mijn mond spugen. Heet, vervuld met de geest. Koud, denk maar aan het positieve humanisme. Mensen doen van alles om een ander te helpen. Al doen ze het dan niet vanuit Gods hand, maar ze doen toch goed werk. En dat heeft de Heere God liever dan het lauwe gedoe allemaal. Hij zegt het zelf. Dus zij ontdekken van, dit klopt niet. En dan is die koning, begrijpelijk, een beetje wantrouwig van, ja, ze hebben zich in het bos verstopt, ze zullen ons overvallen. Ze lokken ons op die manier, en verschillende geschiedenissen in de schrift gebeurt dat inderdaad ook, dat ze dan ineens aanvallen. In dit geval gebeurt het niet. God doet eigenlijk een enorm wonder. Hij laat een heleboel geluid horen. Misschien shofars geweest of wat dan ook. Althans het geluid ervan. En ze slaan allemaal in angst op de vlucht. Ik denk, hoe meer vertrouwen eerst de Jood, maar ook de Griek, heeft in de Heere God, hoe meer overwinning er gaat komen. En dat hij zegt ook, vrees niet, geloof alleen. Vrees God en anders niemand, schreef mijn grootvader op een bord. Dat is ook een Bijbels woord. En dat is het eigenlijk. Vrezen wil niet zeggen dat je bang voor God behoeft te zijn. als je positief denkt, als je van harte hem wil dienen, dan geeft hij een geweldige zegen. En zo werd het daar ook opgelost. Ik kan me voorstellen dat die koning en meerdere wantrouwig waren. Net als Rachel, die de verspieders verstopte. En zij en haar hele familie, ondanks het feit dat ze een zonder leven achter de rug had, werd gezegend. En die kwam niet om toen zij Jericho overvielen. Het is een stuk nogmaals wat voor zichzelf spreekt. En als we aan die ander denken, dan komt er een geweldige zegen. Ik wil nog iets getuigen. Ik ben met mijn vrouw nogal eens naar Roemenië geweest. Voor de revolutie. Toen we daar voor het eerst waren, toen dacht ik bij mezelf, dan kom je uit het rijke Nederland. En we zagen daar al die armoe. We mochten het helemaal niet zien. Want er kwamen zogenaamd als toeristen met een grote bus van Stichting Oost-Europa, zijn ik misschien wel bekend. Maar die securitaat, die onze reisleider was, die ons dus in de gaten moest houden, die zei, binnen de stad ken ik je niet. En ken je mij ook niet. Moet je me niks vragen. Maar buiten de stad mag je me alles vragen. Nou, ik kon ook geld bij hem wisselen, dus hij wist wel hoe hij het aan moest pakken. Maar die was die regering Ceausescu spuugzat. Dus die liet ons gewoon onze gang gaan. En toen ik daar was, toen dacht ik, gelovig en ongelovig Nederland moet hier eens komen kijken. Je krijgt echt een enorme dreun, zal ik maar zeggen, te verwerken. Nou, daar kan ik uren over praten, doe ik nou niet. Maar ik moet ineens aan denken van die legerplaats. Ze zijn op de vlucht. Aan de andere kant is er een hoop ellende. Ze zien al die rijkdom. Het paksen van haha, heidert, en graaien. En dan denken ze. En ik wou dat vele mensen die enorme rijkdom hebben, het is ze van harte gegund. Maar ik bid wel eens, ach vader, dat u hun harten aanraakt, zodat ze meer geven voor die ander die niks heeft. Ik denk dat dat heel veel zegen ook voor die mensen zelf zou geven. Maar gelukkig zijn er ook die dat doen. En dan komen een geweldige oplossing. Want zal het een feest geweest zijn? Ze zeiden ook tegen elkaar, dit is een feestdag. En het is ook een feestdag geworden. Ik wou het hierbij laten, want ik zou nog wel een paar uur door kunnen gaan. Ja, wie niet eigenlijk? Als je werkelijk... Toen ik de Bijbel ging lezen, mijn schoonvader, mijn vrouw komt uit de Gereformeerde Bondgemeenschap, die las de, en ik uit de katholieke kerk, die las de schrift uit de oude Statenvertaling. Snapte er geen bal van. Maar toen ben ik netjes naar katholieke boekenzaak gegaan. Ik heb daar een Petrus Canisius, overigens best een goede vertaling gekocht. En toen begon ik er een beetje van te begrijpen. Toen ben ik eerst dieper in die kerk gaan werken, een functie erin gehad. En niet als priester, maar als koster. En ik was trouwens getrouwd en tegenwoordig... Ze hebben me wel drie keer gevraagd, je zou ons als lekenpastoor kunnen helpen. Dat was bij een paar begrafenissen. En ik denk, nou nee, dat doe ik maar niet. Al heb ik er wel over nagedacht. Maar die Bijbel, het was nou net of het licht aanging, zal ik maar zeggen. Het was feest. Het was een feestdag. Ja, prijs God. Prijs God. En die andere nieuwe broeder, dan ben ik je naam weer even kwijt, maar goed.
Jim.
Het, hè?
Jim.
Dag Jim. Prijs God. Wil jij danken voor het woord?
Trouwe God de Vader, zo aan het eind van deze middag, Heer, dat we als gezelschap bij elkaar zijn om u te loven en te prijzen.
Amen.
Hoe wij ook samengesteld zijn, van welke richting, als we u aanbidden en als één blok met elkaar mogen spreken over u, Heer, dan is de zaligheid voor alle die u aanbidden. Heer, zo willen we een zegen vragen over deze bijeenkomst. en een zegen over allen. Dit vragen we in de naam van Yeshua.
Amen. 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 Prijs God. Een poging dingen laten staan.